RST Podcast.
Goedendag beste luisteraars en welkom bij deze podcast van RST. Mijn naam is Leendert Bos en vandaag praat ik met collega Annelies Mudde uit Putten. Daar zitten we nu ook op het kantoortje van RST. Klein maar fijn, en, twee bureautjes en een gesprekstafel, dat is het eigenlijk. Het is een zorgcentrum, een zorgservicecentrum, de Samaritaan. En Annelies is werkzaam als verpleegkundige in het team Ermelo Putten en ook als planner. Maar daarnaast is ze ook werkzaam als psychosociaal therapeut. En dat is de reden dat we hier eigenlijk zitten, want Annelies kan als geen ander iets vertellen over werkdruk, werkstress, overspannenheid, maar juist ook over ontspanning in je werk. En op een gezonde manier omgaan met de spanning die het dagelijks leven soms met zich mee kan brengen. Welkom Annelies.
Nou, dankjewel.
We hebben eigenlijk samen al een leuke voorgesprek gehad, vorige week, waar je al best wel veel mooie inzichten met mij deelde. En ik ben blij dat we elkaar vandaag opnieuw treffen. En dat je ook wat in die dingen kan delen met de luisteraars, de medewerkers van RST. We zijn alle twee een beetje, vinden het een beetje spannend volgens mij. We doen het voor het eerst.
Ja,
ik neem voor
klopt.
Het eerst,
ja, dat is wel spannend, ja.
Ja, ja. Ja, ik neem dit voor het eerst een podcast op en jij wordt voor het eerst live geïnterviewd. Maar we gaan er wat moois van maken. Ik wil eigenlijk beginnen met jouzelf. Want jij hebt eigenlijk, combineer je twee banen. Dus je combineert een baan als verpleegkundige en een baan als therapeut. Dat is toch eigenlijk wel het recept voor stress, of niet?
Nou, dat zou juist niet moeten zijn, maar... nee, ik werk bij de RST inderdaad als verpleegkundige voor zo'n 10 uur in de week. En dat is eigenlijk ook binnen RST gewoon heel veelzijdig. Want enerzijds werk ik dan in de wijk. En anderzijds doe ik een stukje planning. En de planningswijzigingen van cliënten, maar ook het oplossen van de diensten. Dus ik hou erg altijd van veelzijdigheid. Dus die combinatie vind ik gewoon heel erg leuk. En het mooie is eigenlijk ook dat ik bij de RST vooral met de oudere mens ben je bezig. Dus mensen die achter het leven staan, die mensen hebben een verhaal. Nou, dat vind ik zelf echt prachtig. Als je gewoon, hoe mensen het leven doorgekomen zijn, wat mensen meegemaakt hebben. En daarnaast werk ik ook een dagdeel in de week dan voor mezelf als therapeut. En ja, dat is eigenlijk gewoon een hobby. Dat vind ik gewoon heel erg leuk om gewoon... mensen te ontmoeten, zeg maar. En het mooie is, daar ontmoet ik juist mensen die aan het begin van het leven staan. He, die zoveel levensvragen hebben, maar hoe moet dan dit en hoe kan ik dan dat? En dus eigenlijk is dat die tegenstelling, zeg maar, is ook wel iets heel moois, ja.
Ja, ja. Ja. Je zegt hobby, maar je hebt wel een gedegen opleiding gevolgd, toch?
Ja, ja. Ik ben 4 jaar geleden ben ik begonnen met de opleiding psychosociaal therapeut. Ik heb eigenlijk altijd in de verslavingszorg gewerkt. En daarvoor in de psychiatrie. En bij mij begon steeds meer die vraag te leven van... maar ja, hoe raakt iemand nou verslaafd? En waarom doen mensen nou zoals ze doen? Goed, en dat bleef maar, die vraag bleef maar resoneren eigenlijk. En toen op een gegeven moment dacht ik van... maar ja, ik ga daar toch eens een gerichte studie op zoeken. En wat is dan... wat past daar dan bij? Niet te breed. Als je meer naar de psychologie kant gaat, is het gewoon heel breed. En ik wilde het juist heel smal, maar wel diep, zeg maar. Toen kwam ik uiteindelijk uit bij psychosociale therapie... Ja, en daar heb ik eigenlijk gewoon, dat is zelf gewoon een heel therapietraject haast geweest, die 4-jarige opleiding, zeg maar. Dat is wel echt heel veel mooie dingen geleerd, zeg maar.
Ja. Ja, ja. Even voor mijn begrip, want je hebt natuurlijk psychiater, psycholoog, jij bent psychosociaal therapeut. Wanneer moet ik waarheen, zeg maar, als er iets met mij mentaal aan de hand is?
Ja, je zou als kunnen zeggen in de volgorde zoals je hem nu noemt, zeg maar. Hè? Kijk, een psychiater die kijkt vooral, die doet een stukje ook medicatie erbij, zeg maar, en de GGZ. Psycholoog die behandelt alleen GGZ en een psychosociaal therapeut doet alles wat juist geen GGZ is. Dus eigenlijk de psychosociale problemen, laag zelfbeeld, identiteitsproblemen, ook traumaverwerking, rouwverwerking. Maar zodra er dan GGZ, dus psychiatrie om de hoek komt kijken, dan verwijs je door naar een psycholoog.
Ja, ja. Klinkt heel gevarieerd. Ik kan me voorstellen dat dat een mooi beroep is, zeg maar, om te doen. Hoe is het zo gekomen dat je dit bent gaan doen eigenlijk? Want het 4 jaar geleden ben je gestart, zeg maar. Dus dat is ook weer niet direct na het voortgezet onderwijs. Hoe is dat zo gelopen?
Ja, ik denk, goed, toen ik die vraag zo las, dan dacht ik, ja, want wanneer is het eigenlijk begonnen? Hè? En dan zit je daar zomaar eens over te mijmeren en na te denken van, ja, hoe is dat nou begonnen? En toen moest ik op een gegeven moment denken aan zo'n 22 jaar terug. Ik woonde eigenlijk vlakbij mijn opa en oma. Daar kwam ik eigenlijk heel vaak. En mijn opa, die leeft niet meer. Maar die was destijds diaken. En daar kwamen altijd heel veel mensen bij hem aan de deur. Om met hem te praten en te doen. En als meisje van 11, dan vond ik dat toch wel interessant. Weet je, er was weer iemand. Wij moesten dan weer de keuken uit naar de kamer. Want opa ging praten. Goed, op een gegeven moment dan, was het een keer op een zondagmiddag, weet je wel. Dat was dan ook zondagmiddag, was ons moment voorlezen. Dan ging oma mij voorlezen of we gingen even een spelletje doen. Maar opa ging een dutje doen, maar dat dutje ging dus niet door. En op een gegeven moment stond er dus iemand aan de deur en opa weer praten. Ik meeluisteren, maar dat mocht natuurlijk niet. Dus goed, toen was het klaar en toen, die persoon ging weg. En ik zeg, maar opa, wat vertel nou eens, wat doe je daar dan? En waarom dit? En 101 vragen om zijn oren natuurlijk. En ach meisje, zei hij, weet je hoeft alleen maar te luisteren. Dat is belangrijk. En weet je wanneer je pas goed luistert, als je juist hoort wat mensen niet zeggen. Want daar ligt zoveel in verborgen. En eigenlijk is dat mijn hele leven meegegaan. Luisteren. En er zijn zoveel dingen die mensen niet zeggen. En er is zoveel verdriet wat niet gedeeld wordt. Of er schuilt zoveel achter eigenlijk. En dat is eigenlijk, ik ben dan in de zorg begonnen, zeg maar. Psychiatrie, verslavingszorg, het heeft me altijd. En op een gegeven moment word je ouder. En dan ga je richting de 30 en dan denk je, ja. Dat is zo'n bekende leeftijd van, maar wat ga ik nu doen? Ja. En, ik wil ook wel zeggen dat mijn man me ook wel een duwtje in de rug heeft gegeven. Maar kom op, je wilt het al zo lang. Doe het al nu, zeg maar. Dus zodoende eigenlijk. Ja.
Mooi, mooi. Ja. Want je zei net al, ik heb eigenlijk wat jongere of cliënten, ik weet niet hoe je dat noemt. Cliënten noem je dat?
Ja, cliënten, ja.
En dus een leeftijd van 20 tot 30 of wat is het ongeveer?
Ja, gemiddeld, ja.
En wat voor soort problemen komen zij bij jou mee? Of welke dingen lopen zij tegenaan?
Ja, eigenlijk is het vaak, komen mensen vaak binnen met van, ik ben gewoon vastgelopen. Ik weet het gewoon even niet meer. Dat. Mm-hmm. En die klachten die erbij komen is dan vaak dat mensen moe zijn, ze hebben prikkelbaar, geen overzicht, ze slapen slecht en vooral ook het moeilijk kunnen ontspannen, geen energie hebben. Maar vooral van ik loop gewoon vast. Mm-hmm. Dat.
Ja. En dat is dan de algemene vraag, zeg maar. Ja. Zonder daar een ziektebeeld op te plakken of wat dan ook.
Nee, want vaak, als je het zelf weet, dan kom je niet in therapie. Dat is het vaak.
Nee.
En soms denk je, je merkt wel, vaak komen mensen wel dan met klachten binnen, zeg maar. Hè? Dus dit wat ik zei, hè, die moeheid en die prikkelbaarheid. Maar vaak zijn dat natuurlijk gevolgen, symptomen van een dieper liggende oorzaak. En daar ga je dan samen naar kijken. Van, maar wat maakt nou dat je deze klachten hebt?
Ja.
Ik ben altijd erg gecharmeerd van Dirk de Wachter. Ik weet niet of jij hem kent, als psychiater. En die man zegt. En die man die zegt ook van die generatie 20, 30, zeg maar, is pijn en verdriet. Dat is eigenlijk. Dat vinden we heel lastig om mee om te gaan. We moeten Instagram-waardig leven, Facebook-waardig leven. Hè? Hoe gaat het met je? Ja, hartstikke goed. En onze kwetsbaarheid, onze pijn en onze verdriet, dat willen we eigenlijk niet laten zien. En hij geeft ook aan van op het moment dat we, dat vind ik zo mooi, op het moment dat we veel meer ons verdriet zouden delen en onze pijn zouden delen, dan zouden de wachtlijsten van de psychiatrie, die zouden halveren. En ik geloof daarin.
Ja.
Ik geloof echt in nu een generatie van, we moeten 100% gelukkig zijn. Dat is ook wat op die Facebook en die social media van
ja. En dat is wat Dirk de Wachter eigenlijk zegt, hè? Dat het 100% gelukkig zijn een soort illusie is.
Precies.
En dat je is van dat ideaalbeeld eigenlijk af moet stappen. Dat je alleen maar gelukkig hoeft te zijn.
Precies. En dat is eigenlijk al een van de eerste dingen die ik zeg. Van, we leven met en door elkaar. En dat klinkt misschien heel negatief, hoe moet ik dat nou zeggen? Dat klinkt misschien heel zwart, maar we leven met en door elkaar in een gebroken wereld. En dat blijft zo in deze wereld. In dit leven zal dat altijd zo zijn.
Ja.
In dit leven is pijn en in dit leven is verdriet.
Dus het gaat ook om mensen niet per se weer gelukkig maken, zeg maar. Dat kan je als therapeut denk ik ook niet. Maar mensen ook leren omgaan met teleurstellingen in hun leven.
Precies. Kijk, ik zeg altijd van, weet je, ik kan jou niet inderdaad een 100% gelukkig leven garanderen. Het enige wat ik jou kan geven is een schepje en een hark. Dat jij je eigen onkruid kan bieden wat blijft groeien. Want dat blijft groeien in het leven.
Ja. Nou, dat herken ik ook, want ik ben een fervent tuinierder. Dus ik 3 avonden in de week zomaar aan het uitschalen. Dus dat herken ik heel goed.
Ja. En zo zit het ook in ons leven, denk ik. Ja.
Ik kan me zo voorstellen dat als je therapeut bent, dat je ook de wereld door een bepaalde bril bekijkt. En dat je misschien moet je daar wel voor oppassen. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat meeneemt in je werk als bij RST. Klopt dat?
Ja, dat klopt. Dat is uiteindelijk wel zo. Ik merk hier ook wel eens dat ik probeer altijd wel te begrijpen waarom mensen. Ja, wat, kom je weer terug, waarom mensen doen zoals ze doen, maar ook waarom mijn collega's bepaalde keuzes maken, dat ik denk van, hey, waarom doe je dat? Of ik ben natuurlijk in die zin de planner en veel met rooster bezig, dus ik heb veel contact met collega's daardoor, zeg maar. Want je werkt natuurlijk redelijk solo, zeg maar.
Ja.
En dan probeer ik altijd wel, dan vind ik dan ook wel weer interessant of zo. Of dat ik dan tegen een collega zeg van, joh, maar ik zie dit of dat. Of van, joh, hoe komt dat? Of, nou ja, weet je wel zo.
Maar dat is een soort van tegenstelling, lijkt me. Dat je aan de ene kant mensen helpt als therapeut met omgaan met misschien werkstress en druk in hun leven, zeg maar. En aan de andere kant als planner ook beroep doet op mensen hun tijd soms.
Ja.
En de flexibiliteit.
Dat zal ik. Wat ik al zei, hè, in therapie leer je juist mensen hun grenzen kennen, zeg maar, en ze bewaken. En als hier bij de RST heb ik af en toe het gevoel dat ik de grens aan het oprekken ben van mensen.
Ja.
En dat vind ik lastig. Dat is echt een continu spanningsveld. En anderzijds blijf ik ervan overtuigd dat diegene verantwoordelijk is voor zijn eigen grenzen. Maar goed, je mag er ook geen misbruik van maken. Want je weet ook wel eigenlijk stiekem wel heel goed bij wie je net even over dat randje kan gaan. En dat is niet goed. Dat moet je ook niet willen.
Dat luistert heel nauw, als ik het zo
zeg. Dat luistert heel nauw, ja. En nou goed, we hebben hier een gigantisch tekort gehad. Weet je, in het begin merk je gewoon dat dan bij een team de rek is eruit. Mensen zijn op, weet je wel. En dan moet je ook stoppen.
Ja.
Dus we hebben heel veel uitzetkrachten ingevlogen. En heel veel hulp gekregen daarbij, zeg maar, van teammanagers. Dat we dat gelukkig die ruimte kregen. En dan denk ik, ja, dat is gaaf, want... Ja, het is klaar op een gegeven moment. Dan moet je niet doorgaan.
Ja.
Want dan is het ook niet leuk meer.
Want je zegt, ik merkte bij... neem gerust even een slokje koffie. Je merkte bij collega's soms echt dat de rek eruit was. En dat ze bij wijze van spreken ook op dat randje zaten. Wat zijn signalen? Dus als ik bij RST werd, wat zijn signalen dat eigenlijk dat het te veel is? Dat het te druk is? Ik kan me voorstellen dat je voor een periode best wat druk aan kan. Maar misschien niet te lang. Wanneer is de werkdruk te hoog opgelopen?
Nou, kijk, op het moment dat jij... je hebt, zeg maar, gezonde stress. Hè, dat is eigenlijk voor veel mensen is dat een motor, zeg maar. Maar dat kan ook doorgaan in ongezonde stress. En wanneer slaat dat door in ongezonde stress... als jouw draaglast groter is dan jouw draagkracht? En hoe merk je dat? Nou, dat is eigenlijk bij iedereen verschillend. Ja, bij de een die de algemene kenmerken zijn vooral van hè, vermoeidheid, veel huilen, piekeren, slechte concentratie en dat soort dingen. Wat ik bijvoorbeeld, ik noem het wat bij hier met plannen bijvoorbeeld werk, de collega's emotioneel bij, dan zeiden van joh, maar het is gewoon, Annelies, het is echt even klaar. Ik heb al zoveel diensten gedraaid, nu gewoon even niet, zeg maar. Dan weet je gewoon van hey, stop, dan moet je echt gelijk op de rem trappen. Want dan is iemand echt wel over die grens heen, zeg maar.
Ja. En want is het dan, als iemand over zo'n grens heen is, zeg jij dan als therapeut, nou, dan zou je eigenlijk eens met iemand moeten gaan praten? Of zijn er ook dingen die je eerst zelf kan doen? Wat moet je eigenlijk doen op zo'n moment?
Ja. Nou, ik denk vooral, kijk, er wordt heel snel gezegd van, ja, maar je moet gewoon je grenzen aangeven. En dan... Dan zeg ik altijd, ja, dat is leuk, maar je kunt ze niet aangeven als je ze niet kent. En ik denk dat daar het essentiële punt in zit. Van, als jij op het moment dat je over je grenzen gegaan bent, blijkbaar ken je dan je grenzen niet. Mm-hmm. Zeg maar, hè? Dat is vaak, het is niet het als mensen richting overspannenheid gaan of overspannen zijn, is het niet zo omdat ze hun grenzen niet aan kunnen geven, maar vaak omdat ze helemaal niet weten wat hun grenzen zijn.
Hoe ontdek je die grenzen dan?
Ja, en hoe ontdek je die grenzen? En dat is eigenlijk... Hoe kan ik dat nou goed uitleggen? Is van, kijk, door heel goed naar jezelf te luisteren, naar je eigen lichaam te luisteren, want jouw lichaam gaat wat zeggen op het moment dat jij over je grens heen gaat. Hè? Bij de een, bijvoorbeeld, ik merk bij mezelf als ik over mijn grens heen ga, word ik ontzettend moe. Ga ik een beetje hoog ademen, word ik een beetje duizelig en dan denk ik, oh Annelies, wacht even, dit is te gek geweest. Even een stapje terug. Hè? Maar bijvoorbeeld mijn collega, die wordt heel geïrriteerd. Die wordt heel kritisch. En zo hebben we allemaal onze eigen symptomen, zeg maar, die we gaan afgeven op het moment dat we over onze grens heen gaan. En het mooie is dan, als je die bij jezelf leert kennen, leert ontdekken eigenlijk, dat is dan wat je doet, is dat je dan op een gegeven moment dat je erop kan sturen. Mm-hmm. Want het is, dit leven is wel zo hectisch dat onze grenzen vaak opgezocht worden.
Ja.
En uiteindelijk, het vorige keer ook over hadden van, maar ja, wie is dan verantwoordelijk voor die grenzen?
Ja, dat ben je zelf dan waarschijnlijk.
Dat ben je zelf. En dat kijk, ik vaak als mensen dan binnenkomen en die zeggen van ja, maar ik wil mijn grenzen aangeven. Dan, ik ben altijd heel erg, ik werk graag met beeld, omdat in beeld waar vaak het onbewuste bewust wordt, zeg maar. En dan zeg ik eigenlijk van, dan zet ik een stel hekken neer. En dan zeg ik, hekken zijn eigenlijk als grenzen om je ziel, zeg maar, hè, om je hart.
Ja. Yeah.
Nou, en dan maak ik daar beeldend, zeg maar, een tuin van. En dan van, van wie zijn die hekken?
Ja.
Yeah. Ja, die hekken, ja. Uiteindelijk, ja, het zijn jouw hekken. Jij moet ze neerzetten. Kijk, als jouw buurman door de tuin loopt, omdat jij geen hekken neergezet hebt, wie zijn verantwoordelijkheid is het dan? Zo ligt het eigenlijk.
Ja.
Maar ook, van je kunt wel heel ijverig netjes je hekjes om je tuin zetten, maar als jij niet weet waar jouw tuintje begint en waar jouw tuintje eindigt, dus van welk, wat past bij mij en wat niet? Wat kan ik aan en wat kan ik niet aan? Kijk, jij kan misschien veel meer aan, doordat jouw draagkracht veel groter is dan wat ik aan kan. Dus jij moet misschien veel eerder nee zeggen als ik. En dat, daar merk je ook, zeg maar, hier in het werk bij de RST nog wel eens dat we, dat vinden we nog wel eens lastig. Want dan denken we, ja, maar wij kunnen dat toch ook? Waarom kan die dat dan niet?
Ja.
Of ja, die is al zo lang ziek. Ja, ik bedoel, die kan toch wel, nou, dat.
Ja.
En uiteindelijk, ja, iedereen.
Wat je zegt is eigenlijk, je moet er maar niet op vertrouwen dat anderen, dat is een beetje een negatieve boodschap eigenlijk, maar je kunt er niet op vertrouwen dat andere mensen jouw grenzen bewaken. Dat hebben ze misschien ook helemaal niet door. Dus je moet ze zelf zetten.
Nou, ik wil hem anders zeggen. Van, jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor jouw grenzen. Op het moment dat ik overspannen ben en ik ga naar de therapeut en ik zeg, jongens, ik ben helemaal overspannen, want dat werkt bij de RST. En ja, dan zal die therapeut toch echt tegen me zeggen, joh, Annelies, wie de schuld is dat nou? De RST of jou?
Ja.
Snap je? Zo ja. Ligt het uiteindelijk wel. En dan ben ik had naar de RST mijn grenzen aan moeten geven.
Ja.
Kijk, het mooie is natuurlijk wel van, ik moet het doen, maar ik hoef het niet alleen te doen.
Ja.
Dus wat wel heel helpend kan zijn, is als je bijvoorbeeld met een collega zegt van, weet je, ik vind het gewoon heel moeilijk om nee te zeggen. Maar eigenlijk moet ik, heb ik het wel nodig. Zou je eens mij willen helpen op het moment dat iemand weer een extra dienst vraagt van, om mij bijvoorbeeld de vraag te stellen, weet je het zeker? Denk er even over na, ja. Dat.
Ja, dus wat je zegt is eigenlijk van, je hoeft niet per se gelijk naar een therapeut te rennen.
Nee.
Maar een collega die waar je gewoon af en toe goed mee kan levelen, dat kan heel veel helpen.
Ja, kan heel veel helpen.
Ja.
Ja.
Mooi is dat. Ik heb ook wel gehoord van RST-teams waar ze een soort buddy-systeem hebben, waarbij ze dan tweetallen vormen die, min of meer op elkaar aangewezen zijn om af en toe eens met elkaar te praten. Wat vind je van zoiets?
Ja, volgens mij waren dat hier ook wel, ja. Al heb ik geen buddy. Dat denk ik nu. Nee, ja, op zich is dat denk ik wel goed. Al denk ik ook wel van, ja, dan moet je maar net de buddy hebben die bij je past.
Ja.
En dat klinkt nu misschien een beetje, maar waar je een klik mee hebt, zeg maar. Of ja. Waar je ook het vertrouwen mee hebt. Dus ik
bepaalde
denk,
gelijkwaardigheid misschien ook.
Ja, of je hebt toch altijd wel mensen die elkaar opzoeken, zeg maar.
Ja.
Mensen die, we hebben hier ook wel mensen die dat je zegt van, joh, ga eens bij die, met die praten, zeg maar. Dat heb jij, dat past wel. En als dat dan past, dan zie je gewoon dat mensen wel, ja, weer
het mooie van collega's is natuurlijk wel dat ze echt in dezelfde situatie vaak zitten als jij. En ja. Begrijpen waar je het over hebt als je het druk hebt.
Ja. 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 Ja, en die weten de druk van de diensten, zeg maar.
Ja.
Maar nogmaals, van wij zijn verantwoordelijk voor ons leven.
Ja.
Allemaal. En RST is verantwoordelijk om ons passend werk te geven, zeg maar.
Ja.
Ik denk dat daar het verschil ligt.
Ja. Ja.
Dus op het moment dat ik hier niet op mijn plek zit, ja. Dat RST dan met me meekijkt, joh, Annelies, maar wat past dan wel bij jou?
Ja, dat is natuurlijk de werkdruk is één ding bij RST, maar je merkt ook wel dat RST is soms echt wel gewoon in werk. Omdat je in de zorg werkt, dan maak je eigenlijk vanzelf zo nu en dan gewoon iets heftigs mee. Dat kan gewoon het overlijden zijn van een cliënt waarbij je Waarbij je een lange tijd hebt gewerkt. Of het kan zijn natuurlijk als je in de kraamzorg zit dat er iets misgaat met een geboorte of met de kraamtijd. Wat soms best heftig kan zijn. Dat zijn ook dingen die flinke impact kunnen hebben op collega's, toch? Mm-hmm. Zie je dat wel eens om je heen ook?
Ik heb het hier... ik even te denken. Ik werk hier natuurlijk nog maar kort, hè?
Ja.
Ik heb het hier zelf bij RST... Dan moet ik voorzichtig zijn met wat ik zeg. Er zijn wel mensen overleden. Dat wel. Maar ik heb nog daar niet nog heel veel van meegekregen. Dat was vooral ook in mijn begintijd, denk ik.
Ja.
Ja.
Nou ja, de coronatijd bijvoorbeeld. Dat zijn ook heftige dingen. Mensen tegenkomen die heel eenzaam zijn. Of heel verdrietig.
Ja.
En dan kun je, ik kan me voorstellen, als zorgprofessioneel ben je wel professioneel. Maar dat heeft ook zijn weerslag op jou.
Ja.
Hoe ga je met dat soort dingen om?
Ja, ik denk... als je, hè, dan wil ik beginnen van, wat moet je vooral niet doen? En dat is het voor jezelf houden.
Ja.
Hè, dus moeilijke gebeurtenissen, wat impact op jou hebt, wat jou raakt, zeg maar. Dat mag je en moet je delen met een collega. En dan kan zo'n buddy bijvoorbeeld, waar je een klik mee hebt, kan een heel goed iets zijn. Hè, dus het vooral delen met een collega.
Ja.
Hè, dus met een ervaringsdeskundige eigenlijk. Ja. Hè? Ik denk dat dat heel helpend kan zijn. Maar voor sommige mensen kan het ook heel helpend zijn om daarbij bijvoorbeeld ook gewoon alles eens op te schrijven, zeg maar. Ja. Van joh, wat is er nou gebeurd? En dat je het gewoon allemaal weer eens uit je hoofd schrijft, van je afschrijft, zeg maar.
Ja, want jij zei in het voorgesprek ook, het is gewoon belangrijk dat je sowieso tijd neemt in je leven om na te denken en om dingen te verwerken. En dat ook vaak ontbreekt in mensen leven.
Ja, ja. Ja, dus dat je echt, dat noemen ze wat zo, een stukje hersteld tijd, zeg maar wat je heel vaak ziet is, we gaan maar door. Hè, we komen thuis en we duiken achter de computer of achter de laptop en we kijken nog even een filmpje dit of we doen nog even dat of we doen nog even ons huishouden. En ik denk vooral hier natuurlijk RST zijn ook wel mensen die ook wel met een gezin of een druk leven, zeg maar.
Functie in de kerk of wat dan ook.
Ja, dat soort dingen, zeg maar. Dus neemt ook de tijd, zeg maar. En ja, dan ben ik altijd groot voorstander van bijvoorbeeld een hobby. Van, je hebt mensen die vinden het geweldig om met hun camera de natuur in te gaan. En dan helemaal tot rust te komen. Of je hebt andere mensen die zijn helemaal, die vinden het geweldig om te schilderen. Of om te boetseren. Maar waar je jezelf in kwijt kan.
Ja. Ja, dat is leuk dat je dat zegt. Want daar hebben we ook een beetje een zomerserie van gemaakt op de website.
Oh, leuk.
Dus precies die twee dingen die je noemt staan erop. En nog wat andere mensen die hele leuke hobby's hebben. Ja. Dus als je wil weten wat je RST-collega's zoal doen in hun vrije tijd, dan is dat heel leuk om eens te kijken op de website werkenbijrst.nl/hobbies. En daar staan een paar voorbeelden van mooie hobby's. In het voorgesprek zei je ook dat stille tijd ook gewoon belangrijk is hierin. En stille tijd kennen we natuurlijk vooral als bijbellezen en bidden. Wat is de rol daarvan als het gaat om leren en na te denken en te ontspannen en dingen te verwerken? Hoe zit dat?
Ja, gewoon de tijd voor jezelf te nemen, zeg maar. Hè? Door een stukje te wandelen. Of,
ja.
Dus gewoon even niets te doen.
Ja.
Hè? En, dus vooral niets doen is... Om uiteindelijk, ja, dat klinkt misschien een beetje, maar jezelf gewoon eens weer te ontmoeten. Van joh, hoe is mij de afgelopen week vergaan? Wat vond ik nou makkelijk? En wat vond ik nou moeilijk? En wat kan ik leren? Of dus gewoon eens even stil te zijn voor jezelf.
Ja. Ja. Ja, ik herken wel wat je zegt in die zin dat ik ook 14 weken thuis heb gewerkt elke dag en dat je dan eigenlijk van je werk in je gezin rolt, zeg maar.
Ja.
En nu ik sinds een weekje weer naar kantoor ga, merk ik gewoon dat die reistijd me heel goed doet. Omdat ik dan gewoon eventjes in de trein even nadenken kan.
Ja.
Even, en dan is het ook heerlijk om even geen boek te lezen.
Precies.
Of geen werk te doen, maar gewoon even uit het raam te kijken, zeg maar.
Ja. Ja. Ja.
Maar stille tijd kennen wij natuurlijk als reformatorische christenen ook als tijd met God doorbrengen. Is dat hetzelfde wat je nu bedoelt, of is dat iets anders?
Nee, dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Laten we dat voorop stellen. Hè? Dus dat je in je stille tijd, in relatie met de Heer, zeg maar, dat natuurlijk dat het allerbelangrijkste is, zeg maar. Maar daarnaast ook, wat ik dan bedoelde, is ook gewoon met jezelf. Gewoon even stil zijn met jezelf. Gewoon de week eens laten zakken. En of je dat nou doet... met je hobby, zeg maar, met schilderen of tekenen, of dat hangt bij mij eigenlijk, bedoel ik een beetje dat het aan elkaar hangt, zeg ja. maar. Maar gewoon even niets anders. En het is natuurlijk niet voor iedereen weggelegd, hè? Want ik hoor nu al moeders denken van ja, dat kun je wel zeggen, maar daar heb ik helemaal geen tijd voor. Hè? Maar probeer dat wel te zoeken, zeg maar. Dat denk ik wel dat heel belangrijk is.
Ja.
Even op adem komen, even die rust, even...
Ja, ja. Ja, dat kan ik belangrijk
voor. Want vaak als je stil bent, zeg maar, dan worden onbewuste dingen worden je bewust. En dat is eigenlijk de bedoeling.
Ja. Ja. Je hebt een aantal keer gezegd, en benadrukt ook in dit gesprek, van het is super belangrijk om je eigen grenzen aan te geven. Het is goed om aan jezelf ook af en toe te denken. Tijd te nemen om jezelf te ontmoeten. En op een bepaalde manier klinkt dat misschien helemaal niet zo bijbels of zo. Dat je zoveel aan jezelf denken. We leren toch in de Bijbel vooral onszelf te ontledigen van onszelf. De ander hoger te achten dan ons. Ik zie bij RST heel veel dienstbaarheid, het willen zorgen. Is dat niet juist bijbels, zeg maar, dat je een stapje meer zet af en toe, dat je misschien toch wat verder gaat dan je normaal gesproken zou doen, juist voor de ander?
Ja. Maar dat je dan vervolgens overspannen raakt,
ja.
Is dat dan ook bijbels?
Ja, dat is een goede vraag natuurlijk.
Ik denk ook meteen dat daar het spanningsveld zit. Hè? Want het, wat je zegt, dat klopt. En wij zijn als reformatorisch christenen vaak was van... En dat ben ik zelf ook al van... Ja, maar je moet de kracht in jezelf zoeken. En je moet voor jezelf... Hè, ik en ik moet dit en ik moet dat. Maar daar zit juist het spanningsveld. Enerzijds, hè, wat wij toen ook zeiden van... Wat ik prachtig vind, zeg maar, bij de RST... Die extra mijl die christenen zetten, zeg maar. Dus dat dienstbaar zijn. Dus in coronatijd toch even boodschappen doen voor diegene. En toch even de haar knippen voor de ander. Omdat we de kappers dicht waren, weet je wel. En dan denk ik van toch die extra stap. Dat vind ik die extra mijl. Denk ik, dat is pas evangeliseren, zeg maar.
Yeah.
Dat is zo'n mooie uitspraak. Evangeliseer desnoods met woorden. Nou, yeah. Ik denk dat op die manier, hè, dus hoe je doet, zeg maar, dat het heel belangrijk is. En dat je anderzijds continu dat spanningsveld hebt, zeg maar, van maar we hebben wel de verantwoordelijkheid gekregen over ons leven en over onze talenten, zeg maar. En ja. De Heer vraagt van ons om de ander uitnemend te achten van onszelf, maar hij vraagt ook dat we de verantwoordelijkheid nemen van ons, voor onszelf. Hè, want als we niet voor onszelf zorgen, kunnen we ook niet voor een ander zorgen. En dat is wel onze plicht, om voor een ander te zorgen.
Ja, dus snap je? Juist omdat je voor een ander dienstbaar wil zijn en zorgen... Juist daarom moet je ook even aan jezelf, bij jezelf stilstaan af en toe.
Ja, want anders, als je niet voor jezelf kan zorgen, kan je het ook niet voor een ander.
Ja. Ja. Ja.
Kijk, en dat voortdurende spanningsveld in afhankelijkheid, zeg maar. Hè, ik zeg dat vaak ook in therapie. Ik heb ook wel wat christenen, zeg maar, ook gehad. En dan zeg ik ook vaak van, wat we hier doen is... Dat is nodig, omdat we nou eenmaal leven in dit leven, zeg maar. Maar als de Heer het niet zegent, heeft het niet zoveel zin wat ik hier doe. Snap je? En ja. Dat is met dat ook, zeg maar. Je moet, het is een continu het spanningsveld tussen van mijn eigen verantwoordelijkheid, maar ook de verantwoordelijkheid die je af moet leggen weer naar de Heer toe, zeg maar. Die, ja.
Ja.
Ja. Dat is, blijft lastig, hoor. Ik hoor mezelf ook hakkelen. Ik vind dat zelf ook altijd een... Daar kom je nooit over uitgedacht, ja. Van hoe dat nou zit, zeg maar.
Ja, hoe doe je dat zelf? Als ik nou aan jou zou vragen, zeg maar, Annelies, van hoe probeer je die balans tussen je werk, dienstbaar zijn, anderen willen helpen, iets voor de heren willen doen ook misschien, hè? Vrijwilligerswerk of in de kerk of wat dan ook, en tegelijkertijd dat rust nemen en tijd nemen voor jezelf. Hoe doe je dat?
Ja, kijk, waar ik zelf altijd, op het moment dat we een gebroken been hebben, gaat ons been in het gips. Krijgen we hoge bloeddruk, nemen we een pilletje. En dat doen we ook allemaal, zeg maar. Ja. En op het moment dat we dan psychisch iets overbelast zijn, dan mogen we niks, omdat, ja, of dan mogen we niks, dat klinkt nu ook een beetje, maar dan... Mm. Ja, dan wordt het in één keer spannend, want ja, we moeten wel, we moeten niet te groot denken van onszelf. Niet
ja.
Te veel met onszelf bezig zijn.
Ja.
Terwijl dat het net zo belangrijk is, ja. Je psyche of je lichaam.
Ja. Als jij aan jezelf merkt van ik ben nu eigenlijk te ver gegaan voor Een periode of langere periode. Wat doe je dan, zeg maar?
Ja, rust nemen.
Ja.
Ja, en ik geef het ook... Ja, dat is ook een proces. Dat heb ik echt moeten leren. Door er een keer gigantisch overheen gegaan te zijn. Ja. Hè, want zo leer je het vaak.
Ja.
En dan denk ik van, hey Annelies. En dan zeg ik ook tegen mijn collega, grappig eigenlijk, van, joh, het is even te gek. Ik neem even iets gas terug.
Ja.
Ik doe even iets rustig aan. En toen zei mijn collega vorige week, joh Annelies, en dat heb jij gedaan? En het werkt gewoon! Dus je bent er weer helemaal!
Ja.
Ja, weet je, ja, het werkt. En op een gegeven moment leer je eigenlijk jezelf toch al beter kennen. En dat wil echt niet zeggen, want je gaat ook wel eens de mist in, hoor.
Ja.
Maar we hebben wel die verantwoordelijkheid gekregen. En dan denk ik ook wat een tekst wat voor mij altijd, dat is in... even kijken, want ik heb hem ook ergens
Annelies kijkt even
opgeschreven van in Spreuken 4 vers 23 van behoed uw hart boven al wat te bewaren is. Van daaruit zijn de uitgangen van het leven. En in de Bijbel betekent je hart het centrum van je ziel. Dus je gedrag en dat wat je doet, zeg maar. En dat wat je laat, dat heeft allemaal met je hart te maken. Ja, en er staat in de Bijbel van, we moeten het behoeden, zeg maar, boven al wat te bewaren is, zeg maar. Dus dat is voor mij, ja, ook van, we moeten voor ons hart zorgen. We moeten de verantwoordelijkheid ook daarvoor nemen, van hoe we doen en waarom we doen. En dat is ook dat stukje van, ja, dat spanningsveld tussen enerzijds jezelf in acht nemen en anderzijds ook dat dienstbaar zijn, zeg maar. Ja. Kijk, en uiteindelijk moeten die dienstbaarheid, dat zie je ook, hè, waar we het over hadden hier bij de RST, van... Nou, super gaaf, weet je wel. We hebben veel minder ziekmeldingen dan in de reguliere organisaties. Ja. En nou ja, mijn reactie was van ja, logisch. Hè? Want mensen zijn hier zo dienstbaar. Maar goed, uiteindelijk, waar doe je het voor? Hè? Doe je het eigenlijk wel dienstbaarheid naar de heren toe, zeg maar? Of doe je dat om wat terug te verwachten?
Ja.
En dat is natuurlijk wel een verschil.
Ja.
En als jij het doet om wat terug te verwachten, dan zal het nooit bevredigend zijn.
Ja.
Want je krijgt nooit... nooit genoeg terug als dat wat je geeft, zeg maar. Snap je?
Dat is niet de manier om een bepaalde leegte op te vullen.
Nee, uiteindelijk vult het die leegte niet op.
Nee.
Nee. Nee. En wat ik... Ja, goed, ik ben wel heel benieuwd, zeg maar, dan als je het hebt over het verzuim van... Ik denk, als mensen dan hier ziek zijn, dat ze echt langdurig ziek zijn. Puur omdat ze zo, hè, die dienstbaarheid... En nou, vooral die Calvinistische houding waar we het over hebben gehad, hè, van toch dat... Dat doorgaan, zeg maar. We moeten voor de ander zorgen. We moeten dit, we moeten dat.
Ja. Ja. Nou, misschien zijn er wel collega's die dit luisteren. Misschien door dit gesprek wel merken van... Ik ben eigenlijk al geruime tijd echt al... ik ben al voorbij dat punt waarbij ik puur een beetje overspannen ben. Wat moeten dat soort collega's doen, zeg maar? Dus als je echt zegt, ik zit eigenlijk... Als ik heel eerlijk ben, zit ik een beetje op het randje van instorten.
Ja. Ja. Ja, wat ik...
Kan je daar nog iets doen? Of is het dan gewoon raadzaam om met alles te stoppen en een therapeut of een psycholoog te gaan spreken?
Ja, dat verschilt natuurlijk heel erg per persoon. Kijk, op het moment dat het je dagelijks leven dusdanig belemmert en je niet meer in staat bent om je werk uit te voeren, dan zeg ik hoe dan ook, ga hulp zoeken, zeg maar.
Ja.
Dat is wel echt een grens. Mm-hmm. En op het moment... Kijk, je hebt natuurlijk het verschil tussen... Kijk, overspannenheid en burn-out is wel echt een verschil. Op het moment dat jij... Overspannenheid is de voorloper op burn-out.
Ja.
En op het moment dat je... Kijk, je bent overspannen als je te lang op een te hoog stressniveau hebt geleefd. En op het moment dat je dan het stressniveau weghaalt... Dan kun je best wel redelijk snel weer opgeknapt zijn, zeg maar. Ja. Hè? Dus het verschil is, die overspannenheid is omkeerbaar.
Ja.
Maar op het moment dat je dan die stress niet weg had en je gaat maar door en je verwaarloost eigenlijk je overspannenheid, kijk, dan kun je in een burn-out raken.
Ja.
Kijk, en dan heb je die klachten als lusteloos, slecht slapen, moe en niet kunnen concentreren, niet kunnen ontspannen, heb je gewoon veel erger. Ik vergelijk het eigenlijk altijd met een auto, zeg maar. Dat op het moment dat je bent overspannen, zeg maar, dus je rijdt dan eigenlijk al een beetje op je reservebenzine en je gaat maar door. Op een gegeven moment raak je burn-out, is je benzine op en dan sta je stil. Ja. Dat is ook wat mensen letterlijk ervaren als ze burn-out zijn. Ze staan stil.
Ja.
Kijk, en voor de een kan het dan helpend zijn bijvoorbeeld om een dagdeel in de week te gaan werken of in de per dag. En de ander moet helemaal compleet stoppen. Dat is echt heel afhankelijk per persoon. Maar op het moment dat je dat echt ervaart van jongens, ik ben op mijn reservebenzine aan het rijden en dat is op of bijna op. Dan zou ik je wel adviseren om hulp te zoeken. Je ziet vaak ook wel dat het vaak ook wel een... mensen dat als zwak te zien, maar ik denk juist, het is het moedigste wat er is.
Ja.
Echt waar.
Wat kan hulp voor je doen? Of wat kan therapie voor je betekenen, zeg maar? Wat gebeurt er dan?
Ja, ik denk dat het geeft, als het goed is, hè, geeft het je inzicht. Inzicht in waarom jij bent gaan doen zoals jij bent gaan doen. Inzicht in patronen die jij ontwikkeld hebt. In overlevingsmechanismes die jij ontwikkeld hebt. En op het moment dat jij dat weet, dat je je daar bewust van bent, zeg maar, dan kun je samen gaan kijken, hé, maar wat past dan wel bij mij? En je ziet eigenlijk dat mensen die in therapie komen, zijn zich op de weg van hun leven, zijn ze zichzelf ergens of helemaal of gedeeltelijk kwijtgeraakt. En je gaat samen weer op zoek van, joh, waar ben je het kwijtgeraakt? En ja, wat hoort bij jou en wat niet? En nou, dat eigenlijk. Dus het verandert je wel echt. Je gaat echt jezelf weer echt ontmoeten en op een en van daaruit anders handelen dan je gewend bent.
Ja. Ja, dat lijkt me moeilijk, maar ook wel verrassend of mooi of een ontdekkingstocht. Als ik jou zo hoor praten. Dat je zelf weer leert kennen, zeg maar. Terwijl je bij wijze van spreken al niet meer precies weet wie dat was.
Ja, het is gewoon, ja, dat is het ook. En dat is ook wel, denk ik, wat me enthousiast maakt. En vooral ook vaak de problemen waar mensen mee binnenkomen is, eigenlijk zit er altijd heel wat anders onder. Hmm. En dat ik zelf soms ook wel eens verbaasd ben van, hè? Oh, dat, wow, weet je wel? Ja. Je gaat natuurlijk blanco ergens in en ik vind, je ontmoet iemand en je gaat samen op weg. Ja. En dat is het eigenlijk. Ja. Je gaat samen kijken van hoe en wat. En ja, ik vind dat wel heel mooi. Ja.
Mooi is dat kan.
Ja.
Zou je iemand die bij de RST werkt, zeg maar, heeft door Christen adviseren om een christelijke therapeut voor te kiezen?
Ja. Ja.
Waarom is dat?
Kijk, het loopt door elkaar heen. Mm-hmm. En ergens is dat natuurlijk, ik ben er zelf altijd wel heel streng in, ook naar mezelf, van ik ben geen, dus net ook dat stukje over van, dat Bijbelse stukje, dan krijg ik toch een beetje heet van, oh wacht even, wat ga ik nu zeggen? En want dat komt nou, zeg maar. Ik vind als jij, in psychologie wordt er zoveel dingen overgezet vanuit de Bijbel, wat ik wel eens denk van, kun je dat zo overzetten? Dus voor mij komt het altijd heel nauw, dus ook in therapie, zeg maar, om dingen over te zetten richting de Bijbel, zeg maar, vind ik spannend. Maar je kunt het niet wegdenken.
Ja.
He, want het beeld wat jij uiteindelijk van jezelf hebt, is ook bepalend voor je mensbeeld, je godsbeeld, je wereldbeeld. Weet je, het hangt wel aan elkaar.
Ja.
En dat is die vraag die jij net stelde van, ja, maar we zijn toch zondig en mogen we dan wel voor onszelf opkomen? En ja, dat zijn natuurlijk ook vragen die bij heel veel mensen leven. Ja. Van ja, wat is nu Bijbels?
Ja. Ja. Ja, en een christelijke therapeut kan je daar veel beter mee helpen. Terwijl misschien dat een niet-christelijke therapeut zou zeggen, nou, dat moet je sowieso maar eens loslaten, bij wijze van spreken. Of,
ja, die begrijpt. En dat is niet, geen, hoe zeg je dat? Dat is niet, maar dat als jij niet uit die wereld komt, zeg maar, die begrijpen dat gedeelte niet, zeg maar. En wat ik net al aangaf van, hoe wij in die cultuur waar wij opgegroeid zijn, hè? Dus dat Calvinistische gedachtegoed, dat hard werken, niet zeuren, doorgaan, zeg maar. Daar zit heel veel onder verborgen, zeg maar. En de christentherapeut die begrijpt dat wel veel meer. En, dus ik denk wel dat het echt absoluut een meerwaarde heeft.
Ja.
Ja.
Mooi. Mooi om jou zo te horen praten vanuit de ervaring die je hebt uit je vak, zeg maar. En we zijn eigenlijk van het kwaad tot erger gegaan, lijkt het zo. We hebben eigenlijk eerst over ontspanning gehad en over hobby's en het belang van ruimte nemen, gewoon in je dagelijks leven. Hè? Ook als er niks aan de hand is eigenlijk, hè? Dat je ook de ruimte neemt. En laatst hebben we ook wat meer gepraat over overspannenheid en burn-out. Ik denk dat het een supermooie oproep is om sowieso het contact met collega's te zoeken, ook al is dat bij RST soms lastig, omdat je zo gewend bent zelfstandig te werken. En misschien is dat ook wel het aard van het beestje. Je werkt niet voor niks in de thuiszorg, misschien. Dat je het lekker vindt om je eigen regeltjes te maken en je eigen ding te doen. Maar dat het gewoon goed is om collega's op te zoeken en te praten. Tijd voor jezelf te nemen. En ook als het aan te geven, als je merkt dat je meer ruimte of tijd nodig hebt. En ook zeker, als het te ver is, beter ten halve gekeerd dan ten hele, wat is het ook weer?
Gedwaald.
Gedwaald, juist. Ja. Dus als je inderdaad denkt van, ik ben eigenlijk al best wel een eind op weg naar burn-out, dan kun je beter nu stoppen dan dat je stilgezet wordt, zeg maar.
Ja, dus nu hulp zoeken.
Ja, Lies, ik kan al eigenlijk wel veel langer met je praten, maar het zit er volgens mij op. Super bedankt voor dit mooie gesprek. Je hebt ons mij in elk geval best wel een aantal waardevolle inzichten gegeven. Om over na te denken ook. Dankjewel voor dat ik er langs mocht komen en dat je mee wil doen aan dit interview. En ik wil jou als luisteraar ook echt bedanken. Leuk dat je de podcast helemaal tot hiertoe hebt afgeluisterd. Ik hoop dat je ervan genoten hebt en ook dat je wat geleerd hebt waarmee je vooruit kunt in je werk als zorgprofessional bij RST Zorgverleners. En mocht je over dit onderwerp eens willen doorpraten, schroom dan niet om gewoon eens contact op te nemen met afdeling P&O. In Barneveld, daar werken geen psychologen of therapeuten, maar ze kunnen jou wel ook adviseren daarin. Maar zoek elkaar vooral ook op als collega's. Daar ben je tenslotte collega's voor. En je deelt bij RST ook wel meer natuurlijk dan alleen je zakelijke professie. En dat is natuurlijk ook wel weer het mooie ervan. Kijk ook eens op de website, hè, werken bij rstzorg.nl. Ik noem het al even, omdat er daar ook meer tips en dingen zijn over ontspanning. Interviews met collega's die hobby hebben. We gaan binnenkort ook een mooie playlist daar neerzetten voor in de vakantie. Van alles en nog wat. En daar vind je deze podcast ook. En wellicht volgen er nog meer afleveringen. Voor nu neem ik afscheid van je. En wie weet tot de volgende keer. Tot ziens!